En vanmorgen weet ik eigenlijk niet goed welk schriftgedeelte ik met u zal lezen. Want ik heb hier een paar hoofdstukken voor me liggen. Die meteen aansluiten bij het gedeelte waar we gisteren geëindigd zijn. Gisteren zijn we namelijk geëindigd met te lezen over een weg die God baande door de zee. God gebruikte de zee zelfs als weg. Hij maakte de zee tot weg. Tot verlossing, een weg voor de verlosten. En dat was natuurlijk een verwijzing naar de geschiedenissen uit Jozua. En die heb ik inmiddels voor me liggen. Waar enige hoofdstukken lang gesproken wordt over de weg van Sittim naar Gilgal. Zo wordt het later genoemd in de kleine profeten. De weg van Sittim naar Gilgal. En dat was de weg door de Jordaan, van de ene kant van de Jordaan naar de andere. De weg die, waarbij men vertrok uit Sittim en waarbij men aankwam aan de andere oever van de Jordaan in Gilgal. Die geschiedenis wordt beschreven in Jozua 3, 4 en 5. Het zijn eigenlijk drie hoofdstukken. En het wordt daar heel uitgebreid verteld. Het is maar een kleine gebeurtenis, hoewel het natuurlijk een groot wonder was, daar gaat het niet om, maar de gebeurtenis zelf was tamelijk klein. Maar niettemin wordt het uitgebreid in de Bijbel vermeld en bovendien wordt er ook uitgebreid gesproken over het oprichten van stenen als monument op die plaats waar Israël door de woestijn getrokken was. En dat oprichten van die stenen, dat wordt dan uitgebreid genoemd in hoofdstuk 4. En dat zal ik met u lezen. Jozua 4, waar staat: het geschiedde nu, toen al het volk geëindigd had over de Jordaan te trekken, dat de Heere tot Jozua sprak, zeggende: neem gij lieden u 12 mannen uit het volk, uit elke stam een man, en gebied hun, zeggende: neem voor u lieden op van hier uit het midden van de Jordaan, uit de standplaats van de voeten der priesteren, en bereid 12 stenen, en brengt ze met uw lieden over, en stelt ze in het nachtleger, waar gij deze nacht zult vernachten. Jozua dan riep die 12 mannen die hij had doen bestellen van de kinderen Israëls uit elke stam een man. En Jozua zei tot hen: ga over voor de ark des Heeren uw Gods midden in de Jordaan en heft u in ieder een steen op zijn schouder naar het getal der stammen van de kinderen Israëls. Opdat dit een teken zij onder uw lieden wanneer uw kinderen morgen vragen zullen, zeggende: wat zijn nu deze stenen? Zo zult gij tot hen zeggen: omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark des verbonds des Heeren, als zij toog door de Jordaan, werden de wateren van de Jordaan afgesneden. Zo zullen deze stenen de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn tot in eeuwigheid. De kinderen Israëls nu deden al zo, gelijk als Jozua geboden had, en ze namen 12 stenen op midden uit de Jordaan, gelijk als de Heer tot Jozua gesproken had, naar het getal der stammen van de kinderen Israëls, en ze brachten ze met zich over naar het nachtleger en stelden ze al daar. Jozua richtte ook 12 stenen op midden in de Jordaan, ter standplaats van de voeten der priesteren, die de ark des verbonds droegen, en zij zijn daar tot op deze dag. De priesters nu, die de ark droegen, stonden midden in de Jordaan, totdat al het ding volbracht was, hetwelk de Heere Jozua geboden had, het volk aan te zeggen, naar al wat Mozes Jozua geboden had, en het volk haaste en het trok over. En dan wordt die overtocht van Israël beschreven, en dan komen we terecht in vers 19, waar dan staat: het volk nu was de tiende der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen, en zij legerden zich te Gilgal aan het oosteinde van Jericho. En Jozua richtte die 12 stenen te Gilgal op die zij uit de Jordaan genomen hadden. En hij sprak tot de kinderen Israëls, zeggende: wanneer uw kinderen morgen hun vaderen vragen zullen, zeggende: wat zijn deze stenen? Zo zult gij het uw kinderen te kennen geven, zeggende: op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. Want de Heere uw God heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezichten doen uitdrogen, totdat gij lieden er waart doorgegaan, gelijk als de Heere uw God aan de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daar doorgegaan waren, opdat alle volken der aarde de hand des Heeren kennen zouden, dat zij sterk is, opdat gij lieden de Heere uw God vreest te alle dagen. En daarmee is het verhaal eigenlijk nog niet af, want meteen daaraan vast zit dan Jozua 5. En dan lees ik vanaf vers 2, waar staat: te dier tijd sprak de Heere tot Jozua: maak u stenen messen en besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede maal. Toen maakte zich Jozua stenen messen en besneden kinderen Israëls op de heuvel der voorhuiden. Dit nu was de oorzaak waarom hen Jozua besneed. Al het volk dat uit Egypte getogen was, de manspersonen, alle krijgslieden, waren gestorven in de woestijn op de weg nadat zij uit Egypte getogen waren. Want al het volk dat eruit toog, was besneden. Maar al het volk dat geboren was in de woestijn op de weg nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Want de kinderen Israëls wandelden 40 jaren in de woestijn, totdat vergaan was het ganse volk der krijgslieden die uit Egypte gegaan waren, die de stem des Heren niet gehoorzaam geweest waren, dewelke de Heren gezworen had, dat hij hun niet zouden laten zien het land, het welk de Heer hun vader gezworen had, ons te zullen geven, een land vloeiende van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij aan hun plaats gesteld. Die heeft Jozua besneden, omdat zij de voorhuid hadden, want ze hadden hen op de weg niet besneden. En het geschiedde, als men een einde gemaakt had van al het volk te besnijden, zo bleven zij in hun plaats in het leger, totdat zij genezen waren. Verder sprak de Heer tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van ulieden afgewenteld. Daarom noemde men de naam die plaats Gilgal tot op deze dag. Waarna men overgaat tot het vieren van het Pascha. Voor de eerste maal in het land. Wel, dit is een uitgebreid verhaal, ik heb maar enkele delen eruit gelezen, maar het zal u duidelijk zijn dat zelfs in de delen die wij gelezen hebben, de dingen herhaald worden. Er wordt uitgebreid gesproken over deze details die allemaal te maken hebben met deze stenen. 12 stenen die opgericht werden op de bodem van de Jordaan, want dat lazen we ook onderweg, namelijk in vers 9 van hoofdstuk 4. 12 stenen die opgericht werden dus op de bodem van de Jordaan. En ook 12 stenen die opgericht werden aan de andere oever van de Jordaan. Maar het waren stenen die uit de Jordaan gehaald waren. En die geplaatst werden eerst in het kampement van Israël. Het nachtleger heet het dan. De plaats waar zij dus zouden vernachten. Maar daarna werden ook die stenen de andere dag opgericht tot een opgericht teken. Er waren dus 2 van deze opgerichte tekenen van 12 stenen. 1 op de bodem van de Jordaan en 1 op de andere oever. En die plaats, die andere oever, heet dan Gilgal. Die plaats wordt zo genoemd, omdat, staat er in hoofdstuk 5 vers 9, omdat de Heere tot Jozua zei: heden heb ik de smaad van Egypte van ulieden afgewenteld. En dat woord afwentelen, dat is de naam Gilgal. Maar nogmaals, dat is dubbelzinnig, want Gilgal heeft in wezen de betekenis van dat iets weer gestalte krijgt. Gilgal. Eigenlijk 2 maal hetzelfde, 2 maal gal. Is het 2 maal, krijgt het gestalte. Daarom is het het woord voor wedergeboorte. Vandaar, en ik heb u dat gezegd, vandaar dat men soms spreekt over het rad der wedergeboorte. Dan gebruikt men hetzelfde woord 2 maal in 2 verschillende toepassingen, maar de betekenis is fundamenteel dezelfde. Wel, de smaad was van Egypte, de smaad van Egypte was van Israël afgewenteld. In Egypte werd Israël immers gesmaad. En herinnert u zich Jesaja 51, waar gezegd wordt: hoor tot mij, zegt de Heere. En zegt: vrees niet de smaadheden dergene, enzovoorts. Dat is precies hetzelfde verhaal. Wanneer men luistert naar het woord van God en zijn stem gehoorzaam is, krijgt men te maken met de smaad van deze wereld. Maar die smaadheden worden afgewenteld. Ze worden weggedaan, maar ze worden afgewendeld. Namelijk door wedergeboorte, door het proces van wedergeboorte, worden wij verlost van al wat aan deze oude wereld kleeft. En Israël werd verlost van de smaadheden van Egypte, doordat men hier inderdaad uiteindelijk trok door de Jordaan en kwam in een plaats die dan ook genoemd wordt Gilgal. Ik zou eigenlijk in dat verband ook moeten wijzen op op 1 Samuel 14, laat ik dat maar even doen. Ik heb nu nog alle tijd. 1 Samuel 14. Vers 33. En dan ga ik maar eens niet in op de geschiedenis, maar ik neem alleen even die details daar. In 1 Samuel 14, vers 33, waar ook sprake is van honing. Een land overvloeiend van melk en honing, maar er is sprake van honing. Precies zoals we al lazen in Jozua 5, vers 6. Maar in die geschiedenis wordt op een gegeven moment een boodschap overgebracht aan Saul in vers 33. En dan wordt tot Saul gezegd: zie, het volk verzondert zich aan de Heere etende met het bloed. En hij, Saul, zeide: Gij hebt trouwelooslijk gehandeld, wentelt heden een grote steen tot mij. Saul die zegt, breng mij een steen. Rol een steen naar me toe. Ja, welke steen? Ik denk dat het zal misschien die steen zijn die later voor het graf van de Heer Jezus lag of zo. Ja. Of misschien was het die steen die gewenteld was voor de leeuwenkuil waarin Daniel zat. Dat is ook zoiets. Er is ook een steen voor gewenteld. He, maar er zal misschien een andere steen zijn, maar voor de betekenis blijft het hetzelfde. Of het is misschien die steen van Jacob in Bethel. Misschien is het die steen, ik weet het niet, maar hij zegt in ieder geval, rol een steen naar mij toe, breng mij een steen, wentel een grote steen tot mij. En dan praat hij verder, verder sprak Saul, verstrooit hij onder het volk en zegt tot hem, breng tot mij een ieder zijn os, een ieder zijn schapen, slacht het hier en eet en bezondert u niet aan de heren, enzovoorts. Kortom, hij praat helemaal niet verder over die steen, tot aan vers 35, want vers 35 zegt, toen bouwde Saul de heren een altaar. Dit was het eerste altaar dat hij de heren bouwde. En de vraag is, waarvoor had Saul een steen nodig? En het antwoord was, om er een altaar van te bouwen. Nou, dat is het hele verhaal. Want die altaren, waar dan ook, spreken altijd over de dood en opstanding. Met de klemtoon op het laatste uiteraard. De opstanding van Christus, de wedergeboorte van Christus. En daarmee de wedergeboorte van hen die in Christus zijn. De steen moest dus gewenteld worden tot het de juiste stand inneemt. Totdat het de juiste plaats inneemt. En op die plaats wordt die steen dan een altaar. En vanaf de steen steeg het offer dan ook op naar de hemel. Dat is het verhaal, hè? Dan wordt de hemel geopend. Maar goed, daar hebben we het vanavond misschien weer over. Dat wil zeggen, daar zal Wim het dan vanavond misschien over hebben. Ik weet niet precies, maar dat merken we wel, hè? Ik denk dat hij het zelf ook nog niet weet. Maar goed, in ieder geval, er moest een steen gerold worden. En die steen zou dan een altaar zijn. De steen zou functioneren als een altaar. En via de steen werd verzoening gedaan voor God. En hier vinden we weer dus het verband tussen de Gilgal en het oprichten van een steen. In dit geval was de steen die opgericht werd tot een altaar. Maar in het algemeen is het zo dat als er gerold wordt ergens mee, is het niet een rat, maar is het in de eerste plaats een steen. Een ronde steen, een molensteen misschien. Wat denkt u daarvan? Een molensteen spreekt ook over dood en opstanding. Over het graan wat vermalen wordt, waarna het verwerkt wordt tot brood. Het spreekt net zo goed over dood en opstanding. Nou goed, dan zal ik het verder maar even niet over hebben. Het gaat erom dat al deze gebeurtenissen zich richten op Gilgal. Men trekt door de Jordaan op een bijzondere wijze. En laat ik dat dan eerst maar even toelichten. Ik probeer dat zo snel mogelijk te doen. Het is namelijk zo dat het verhaal van de doortocht door de Jordaan begint verteld te worden in Jozua 3... Vanaf vers 1, waar staat Jozua dan maakte zich 's morgens vroeg op en zij reisden van Sittim. Want dat Sittim, dat was de laatste plaats waar Israël haar kamp had opgericht, alvorens in het land te komen. Ze reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Ik kan natuurlijk nooit nalaten om te zeggen dat Sittim hier, dat is hetzelfde woord als dat voor dat hout. Sittim hout, waarvan bijvoorbeeld de Ark des Verbonds, die een paar versen verder genoemd wordt, gemaakt was. Sittim hout was dat, en uiteindelijk overtrokken met goud. En het verhaal is dat in de nieuwe vertaling staat bijvoorbeeld, het was acacia hout. Dat is niet omdat men weet wat sittim hout is, maar dat komt omdat men bedacht heeft dat in de hele buurt vandaag aan de dag niet ander hout te vinden is dan acacia hout. Dus zal het wel acacia hout geweest zijn. Hetgeen ik betwijfel, heb je wel eens acacia hout gezien? Je zal er maar een tabernakel van moeten bouwen, zeg. Dat zal niet meevallen. Maar goed, hè, daar gaat het nou niet om. Het was sittimhout. De statenvertalers zijn correct geweest. Ze hebben niet geweten wat voor houtsoort het was. En ze hebben dus het woord niet vertaald. En wij kennen dus nu het Hebreeuwse woord. Sittimhout, want het is gewoon de Hebreeuwse naam ervoor. Wij weten niet wat het was. Dat hoeft ook niet. Wij moeten alleen weten dat sittim rechtstreeks verband houdt met het Hebreeuwse woord voor tegenstander. Satan namelijk. Komt van dezelfde wortel. En Sittim spreekt dan ook over de tegenstander, spreekt over alles wat in de macht ligt van de tegenstander. En om het dan eenvoudig te zeggen, Sittim hout is dan ook een beeld van de oude mens. En als dat hout verwerkt wordt, tot wat dan ook, hè, maar als het gebruikt wordt om er iets van te maken, dan moet de boom gekapt worden, zal ik maar zeggen. De zondaar wordt afgehouden, hij sterft en hij wordt gebruikt voor iets anders. En dat andere, dat wordt dan gemaakt van sitimhout, maar in veruit de meeste gevallen blijkt van dat sitimhout niet veel over te blijven. Want de Ark des Verbonds mag dan gebouwd geweest zijn van sitimhout, maar dat kon je achteraf toch echt niet meer zien. Want die was van goud. Het was een gouden Ark des Verbonds. Wel, het was overtrokken met goud, maar dat betekent inderdaad dat het sitimhout niet te zien meer was. Het was de oorspronkelijke ruwe grondstof, maar het uiteindelijke resultaat was een gouden kist, een gouden Ark. En dan gaat het maar om dat Sittim spreekt over de oude mens, spreekt over de oude schepping die verdwijnen moet en die veranderd moet worden, vervangen moet worden, die weliswaar een rol speelt in de geschiedenis, maar die uiteindelijk plaats moet maken of moet geven aan het goud. Dat is zoals als ik het dan vlug vertel. Hè? En daarom Sittim moest men verlaten. In een van de kleine profeten staat, gedenk toch hetgene geschied is op de weg van Sittim naar Gilgal. Wat er geschiedt is op de weg van de tegenstander naar Gilgal, naar de wedergeboorte. Het is de weg van het oude leven naar het nieuwe leven, typologisch. Hè? En wat gebeurde daar? Wel, daar trok men door de Jordaan. Dat is de weg van Sittim naar Gilgal. Die ging dwars door de Jordaan. Het is denk ik dezelfde weg die later gegaan werd door Elia en door Elisa vervolgens. Langs diezelfde weg, namelijk tegenover Gilgal aan de Jordaan, waar Elia en Elisa samen eerst en later alleen Elisa de Jordaan passeerde. Waar met de mantel op de Jordaan geslagen werd en waar de wateren van de Jordaan weken. En Elia en Elisa gingen erdoor. Het was precies dezelfde plaats. Door de Jordaan ter hoogte van Gilgal. De wateren hebben daar nogal eens moeten wijken. Ze weken er trouwens ook toen iemand zijn bijl een keer verloor. Toen viel de bijl in het water, maar het water moest de bijl teruggeven. Dat kan eigenlijk niet, maar op die plek kon dat wel. Want dat is de plaats waar de Jordaan gepasseerd moest en kon worden. Och, naar de mens niet, maar volgens het woord van God wel. En daar gaat het om, dat, maar dat hebben we al lang gezien natuurlijk. Nou goed, zij reisden van Sittim. Zij verlieten als het ware de oude schepping. Zij verlieten het gebied wat in de macht was van de Satan, de tegenstander. En ze kwamen tot aan de Jordaan. Dan weet u meteen waarom de Jordaan altijd gezien wordt als beeld van de dood. Dus terecht natuurlijk ook. Ze kwamen tot aan de Jordaan, hij, dus Jozua en al de kinderen Israëls, en zij vernachten al daar eer zij overtrokken, en waarna zij pas overtrokken, op het einde van 3 dagen, dat wil zeggen nadat 3 dagen verlopen waren. Dat staat in vers 2, u weet wat er na 3 dagen gebeurde, hè? Of u weet, anders gezegd, wat er op de 3e dag gebeurde, want dat is hetzelfde natuurlijk, want wat gebeurde er op de 3e dag? Ach, er gebeurde zoveel, maar alles wat er gebeurde op de 3e dag is een uitbeelding van de opstanding van Christus op de 3e dag. Steeds opnieuw, en in Jozua, alleen al in het boek Jozua komt die 3e dag nog vele malen vaker voor. Want het trekken door de Jordaan is een beeld van dood en opstanding. Het verlaten van Sittim is een beeld van dood en opstanding. En die 3e dag is ook een beeld van dood en opstanding. Ik bedoel, als je het ene mist, heb je het andere nog. Hè? Als je via het een niet begrijpt waar het over gaat, dan staat het andere er nog, zodat je het alsnog zult begrijpen. Nou, op het einde van 3 dagen werd dus het volk geboden, vers 3 staat dat, wanneer gij de Ark des Verbonds des Heeren uw God ziet en de Levitische priesters, de zelfverdragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Dan ga ik maar niet verder op de details in, want dat heb ik bij andere gelegenheden al gedaan. Maar het gaat om het principe dat hier de Ark des Verbonds, dat was die kist van sitimhout overtrokken met goud, met erop het verzoendeksel en met daarin de 2 stenen tafelen. 2 stenen tabletten. 2 stenen waren het, waarin God met zijn hand geschreven. 2, let er wel op. Hè. Wel, wel, die Ark des Verbonds, die eigenlijk ook een tweede was, want eerst was er een gewone houten kist. Dat is heel weinig bekend, heb ik gemerkt, maar Mozes moest eerst een houten kist maken. Die werd pas later vervangen voor de Ark des Verbonds. Of misschien werd hij pas later overtrokken met goud, maar niettemin, eerst was het de houten kist en daarna was het pas de Ark des Verbonds. De Ark des Verbonds was dus een tweede, de wet was een tweede, want de eerste set stenen tafelen werd stuk gegooid. Maar de wet zelf was geschreven op 2 stenen tafelen, zodat het ook in tweede instantie weer een tweeheid is, omdat de wet namelijk twee verschillende kanten kent. En daar zullen we het straks nog wel even over hebben, denk ik. Maar goed, die Ark des Verbonds, of die tweede Ark des Verbonds, met daarin die tweede set van twee stenen tafelen, wel, die passeerde de Jordaan. Als u het verhaal leest, hè, gewoon rustig aan hoofdstuk 3, 4 en 5, als u het verhaal leest, zult u zien dat het gaat om de Ark des Verbonds die gedragen werd door de priesters tot op de bodem van de Jordaan en vervolgens vanaf de bodem van de Jordaan op naar de andere oever. En de wateren weken voor de Ark des Verbonds. En het volk maakte van de gelegenheid gebruik om stiekem ook de Jordaan te passeren. Nou, niet stiekem, maar ik hoop dat u het verhaal begrijpt. Want dat is het verhaal. De wateren weken niet voor het volk, de wateren weken voor de Ark des Verbonds. Trouwens, dat staat er ook letterlijk zo. Als er staat, wat zijn nu deze stenen? In vers 6 van hoofdstuk 4 van Jozua. Wat zijn nu deze stenen? Dan zult gij tot hen zeggen, vers 7, omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de Ark des Verbonds des Heren. Als zij toch door de Jordaan werden de wateren van de Jordaan afgesneden. Zie je dat het er twee keer staat? Als antwoord op die ene vraag, wat zijn nu deze stenen? Wordt twee keer gezegd, wel, het is een herinnering aan dat de wateren weken voor de Ark des Verbonds. Wel, ze weken voor het volk. Uiteindelijk, want het volk trok het door. Maar in principe was het zo dat de wateren weken voor de Ark des Verbonds. En die Ark des Verbonds van sittimhout overtrokken met goud, met daarin de wet gods, is niet anders dan een beeld van de Heer Jezus Christus. Dus de Messias, de verlosser, die mens werd, sittimhout namelijk, maar die stierf, omgehakt werd, zou je kunnen zeggen. De afgehouwen tronk van Isaïe werd omgehakt. Misschien was het een sittimboom, die boom van Isi, je weet het maar niet. Hè? Maar in ieder geval, hij werd afgehouden. Maar er kwam toch weer een reisje uit voort. Dat wil zeggen, de boom werd afgehouden, maar er werd deze Ark des Verbonds van gemaakt, zou je kunnen zeggen. Om twee beelden nou eens lekker door elkaar te gooien. Er werd deze Ark van sittimhout van gemaakt en die werd overtrokken met goud. En dat is een beeld van de opstanding van Christus uiteraard. En de gestorven en opgewekte Christus, namelijk die ark van sittimhout overtrokken met goud, werd verbonden met het verzoendeksel. Dat is de bovenkant van het verhaal. Gisteren heb ik even gesproken over de onderkant van het verhaal, namelijk uit Filippenzen, waarbij degene die het geen roof heeft geacht goden even gelijk te zijn, zich heeft geledigd. Een vat, nou het had een kist kunnen zijn, van sittimhout of zo, heeft zich geledigd. Is op de aarde gekomen, is mens geworden, is gestorven, maar hij stond uit de dood op en het sittimhout werd overtrokken met goud. En bovendien werd hij vervuld met het woord, met de wet gods, met de twee stenen tafel namelijk. Maar daarna kwam wel weer de deksel erop en de deksel was niet van sittimhout, maar was van goud alleen maar, hè? Alleen maar van goud uit één stuk met daarop de gerubs, ik had bijna gezegd de vier gerubs, maar ik wil er niet over discussiëren, dus ik slik het gauw weer in. Ik zeg dus, met daarop de gerubs, de gerubim, op zijn Hebreeuws. Maar het was gemaakt uit één stuk en het spreekt over Christus als de enige God, de ondeelbare, degene die gisteren en heden tot een eeuwigheid dezelfde is, bij wie geen verandering is, enzovoort. En dan hebt u weer, ik wijs er maar even op, je hebt aan de ene kant het verhaal van hij die is en die was en die komen zal, hij die onvergankelijk is, die altijd dezelfde blijft, maar dat is het verzoendeksel. Dat is één geheel. Eén stof is uit één geheel gesmeed. Maar aan de andere kant hebben we het verhaal van hij die niet altijd dezelfde was, maar die zich ontledigde, die zich vernietigde, die zich vernederde, die gehoorzaam werd tot de dood, maar die uit de dood opstond. He. Het is heel gemakkelijk als ik spreek over de wedergeboorte van de Heer Jezus Christus, om daar tegenin te brengen, nee, dat kan niet, want hij is altijd dezelfde gebleven. He. Dan krijg je verhalen over komma's die op een verkeerde plaats staan. Misschien heb je het niet gelezen. Dat mist u ook niet zoveel natuurlijk. Maar dan krijg je dat soort verhalen. Wel, het een sluit namelijk het andere niet uit. Beide verhalen staan in de Bijbel over hij die altijd dezelfde bleef. Die ene naam, boven alle naam, Jehovah zelf. Maar aan de andere kant wel degelijk het verhaal van de vernedering. En het verhaal van de vernedering wordt hier dan ook verteld. Want het verhaal van die vernedering en verhoging zit opgesloten in dat ene voorwerp, namelijk die Ark des Verbonds, zit in hout, maar overtrokken met goud. Dat is de benedenkant van het verhaal, de aardse kant van het verhaal. Aan de bovenkant vinden we dat ene verzoendeksel, zo noemen wij dat dan, een verzoendeksel, van één stuk goud gemaakt en daarin vinden we de ongebroken wet Gods. Wel, de tweede wet. Het is dan ook een beeld van het nieuwe verbond uiteraard. Van het tweede verbond in plaats van het oude, want ook daar in dit geval werd het eerste weggenomen. Mozes wierp het stuk om het tweede te stellen en het tweede werd bewaard in de Ark des Verbonds, die een type is van de gestorven en opgewekte Christus, die daardoor ook de middelaar is van het nieuwe verbond. Oh, ik weet, daar kun je hele dagen over praten, alleen over deze dingen. Maar ik moet het nou eenmaal vlug zeggen. En dit betekent, dit is ook de reden waarom die wateren wijken voor die Ark des Verbonds. Immers het behoud of de verlossing, ook van het volk Israël, is gebaseerd op de verlossing die in Christus Jezus is. Om de term uit het Nieuwe Testament dan maar aan te halen. God heeft hem voorgesteld tot een verzoendeksel. Want zo behoort de letterlijke vertaling van Romeinen 3 te luiden. Hè? God heeft hem voorgesteld tot zoenmiddel, staat er dan. Maar in de grond staat het woord voor het verzoendeksel, hilasterion. God heeft hem gemaakt tot verzoendeksel. Door hem wijken de wateren. Hij is de overwinnaar op de dood. En voor hem weken de wateren van de Jordaan. En wij kunnen en mogen, en in zekere zin moeten, zelfs van de gelegenheid gebruik maken om met hem die wateren te passeren. Het kan niet, zegt men, de wateren passeren, maar het moet wel. Ik heb laatst eens, ik weet niet hoe ik dat nou weer netjes moet vertellen, maar ik heb laatst eens mensen uit hun school horen klappen, die zeiden, bij ons wordt geleerd dat wij moeten, maar dat wij niet kunnen. En men sprak over hun eigen kerk. Welke het was, weet ik gelukkig niet. Ik kan ze toch niet uit elkaar houden. Men zei, wij leren van dat we moeten. Hè, er werd letterlijk gezegd, te moeten, maar niet te kunnen. Men moet door de Jordaan, maar men kan er niet door. Maar men kan er wel door, het is een vergissing. Men gelooft niet, daarom kan men er niet door. Men kan wel namelijk. De eigenaardigheid is namelijk, laat ik dat dan meteen maar toelichten, dat ook de wet Gods twee aspecten kent. Het zijn niet 10 geboden, maar het zijn er, om zo te zeggen, 2x5. Niet omdat de ene 5 anders is dan de andere 5, maar, hoewel het in zekere zin ook zo is, maar omdat daarmee aangeduid wordt dat er twee verschillende aspecten zitten aan de wet Gods. En ik heb die twee aspecten eigenlijk gisteren al even genoemd. Dat is namelijk, het is namelijk zo, dan zal ik het weer even vlug zeggen, dat dat woord van God wordt uitgebeeld door de wateren. Maar de wateren hebben twee kanten. Het is ook een meervoudsvorm in het Hebreeuws. Mayim wil zeggen het is water, maar het zijn er eigenlijk twee. Twee wateren. Wij kennen dat niet, maar het is wel zo. Trouwens, in de scheikunde zeggen we het ook. Het is H2O. Er zit een dubbelheid in. Het water heeft twee verschillende kanten. Het is namelijk nodig om ervan te leven, maar je kunt er ook in verdrinken. Het is het middel tot de dood, het is het middel tot het leven. Noach wist het heel goed. Zijn tijdgenoten stierven erin, maar hij overleefde de wateren. Hetzelfde wordt ook uitgebeeld in de doop. Men gaat erin onder en men zou erin moeten sterven, maar de wateren moeten wijken. Men staat er namelijk uit op. En dus ontvangt men daar leven uit. En om die watervrees terug te komen, wel, we hoeven er geen vrees voor te hebben. We zijn eruit geboren. Nicodemus wist het best. We zijn eruit geboren. Waarna de Heer tegen Nicodemus zei, ja, maar je moet ook geboren worden uit geestelijk water. Of water en geest staat er dan. Maar de bedoeling is geestelijk water. De zaak is namelijk dat water de uitbeelding is van het woord van God. Maar wat doet het woord van God? Wat is dat woord van God? Wel, het is een bediening des doods en het is een bediening ten leven. Beide. Men moet wedergeboren worden door het onvergankelijke zaad der wedergeboorte, namelijk het onvergankelijke en eeuwig blijvende woord van God, zegt de apostel Petrus. Maar aan de andere kant is het zo dat een ieder die dat woord van God overtreedt, door datzelfde woord van God ter dood veroordeeld wordt. Daarom staat er ook de letter dood. En de geest maakt leven, staat er dan. Dat is een hele eigenaardigheid die ook slecht begrepen wordt. Maar het verhaal zit er maar gewoon in dat woord wat de mens veroordeelt, dat woord wat een bediening is des doods, kent wel degelijk een andere kant. Want diezelfde bediening des doods wordt door God gebruikt om ons leven te geven. Maar dat is een leven na de dood. Beide dingen doet datzelfde woord van God, vandaar die twee stenen. Die twee stenen tafelen. Of vandaar die twee verbonden. Want zo kun je het ook zeggen, dat is volstrekt hetzelfde. Het eerste brengt de dood, maar het tweede brengt het leven. Aanvankelijk brengt het woord van God oordeel over de mens, maar in tweede instantie brengt het leven. Nou, dat is nou waar het hier ook om gaat. En wat uitgebeeld wordt in de wateren van de Jordaan. Want wat is de Jordaan eigenlijk voor een ding? Oh, dat is een mooi verhaal. Men zegt, Jordaan, dat is afgeleid van Jarat. Het Hebreeuwse Jarat, dat is natuurlijk ook zo. En Jarat betekent, staat voor afdalen. Denk maar aan Jered. De naam Jered, de zesde van Adam, was Jered. En die naam betekent, ik zal afdalen. Dus Jarat betekent dat er afgedaald wordt. En men verklaart het, men zegt, dat komt natuurlijk omdat de Jordaan van het noorden naar het zuiden stroomt. Bijna kaarsrecht. Nou, op een kaart althans, hè? Dat is ook zo. Bovendien, een rivier, dat is gek, maar een rivier vloeit altijd van boven naar beneden. Dat is gek, het stroomt nooit tegen de berg op, maar altijd af. En daarom heet het Jordaan. En dan denk ik altijd, ja, daar kun je elke rivier ook wel een Jordaan noemen. Dus alle rivieren zijn dan Jordanen, hè? Het vloeit van boven naar beneden. Er zit meer aan vast bij de Jordaan, want de wateren van de Jordaan zijn wel degelijk niet slechts een beeld van de dood, zoals wij gefrustreerde mensen dat in eerste instantie geneigd zijn te zeggen, maar de wateren van de Jordaan zijn in de eerste plaats een beeld van het woord van God. En daarom van de dood, want de letter dood en het woord van God maakt dood. En de letteren in stenen tafelen ingegrift, weet je wel, die brengen de dood. Dat staat nou eenmaal in 2 Korinthe 3. Maar dat is de Jordaan. Die stroomt van het leven vanuit het noorden, vanaf de bergen, vanaf het meer van Genezeret ook, hè, of via Genezeret, of hoe die zee dan ook maar genoemd wordt. En het stroomt naar beneden en daar vindt het geen uitweg, daar verzamelt het zich en het wordt maar niet meer, het verzamelt zich in de Dode Zee. Waar gaat dat water heen? Dat levende, stromende water van de Jordaan, wat van boven komt, wat brengt het? Niks anders, de dood. Het is heel merkwaardig, adreskundig verschijnsel ook, dat de wateren van de Jordaan samenvloeien in de Dode Zee die geen uitgang heeft. Maar het is een beeld van de dood zelf, die heeft geen uitgang. De Dode Zee ontstond ook door een oordeel van God over Sodom en Gomorra immers. En de Dode Zee is tot vandaag een uitbeelding van het oordeel van God. Er komt nog bij dat de Dode Zee en zijn omgeving is de laagst gelegen plek op aarde. Over de hele aarde. Het is het diepste punt. Dieper kun je niet. Je zou er nauwelijks kunnen leven. Het ligt een paar honderd meter. Ik denk elke keer zal het wel waar zijn. Maar ik kijk het elke keer na en het blijkt te kloppen. Het ligt een paar honderd meter. Ik meen zelfs zo'n 300 meter. Beneden Amsterdam. Daar gaan we weer. Maar laten we zeggen beneden de spiegel van de Middellandse Zee. Hoe is het toch mogelijk? Zo diep gezonken, maar het is een plaats die de uitbeelding is van het oordeel van God. Wel, de wateren van de Jordaan zijn de uitbeelding van het woord van God wat een oordeel brengt. En wanneer men zich dus overgeeft aan die wateren, wanneer men zich dus overgeeft aan dat woord van God, dan heeft dat tot gevolg dat men sterft. En er zijn vele Nederlanders, godsdienstige Nederlanders, die dat heel goed begrijpen. En zeggen, wij kunnen voor God niet bestaan. Wij zouden moeten, maar wij kunnen niet. En toch, als je op de juiste plaats de Jordaan nadert, blijkt daar de Jordaan geneigd te zijn ruimte te geven aan ieder die erover wil. Ieder die erdoor wil. Israël, of beter gezegd, de Ark des Verbonds, en vervolgens Israël, Elia, Elisa, de Bijl, en ik denk ook dat op dezezelfde plek ook Johannes de Doper gedoopt heeft. Ga ik nou allemaal niet aanhalen, maar dat kun je inderdaad herleiden uit de Bijbelse geschiedenis. Altijd maar weer op datzelfde gebied daar tegenover Gilgal of tegenover Jericho, want er komt hetzelfde neer. Want daar wijken de wateren. En we moeten, en we zeggen we kunnen niet, maar we kunnen wel. We zeggen wij kunnen het woord van God niet hanteren, wij kunnen de wet niet volbrengen en toch kan het wel. Want het is zo, het kan wel. Die wateren zullen namelijk terugwijken. In Jozua 3, daar staat in vers 13. Want het zal, daar heb je het vers 13, dat is makkelijk te onthouden. Hè? Vers 13 dus, ja. Want het zal geschieden met dat de voetzolen der priesteren die de ark van de Heere, de Heere der ganse aarde, dragen, in het water van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden. Te weten, de wateren die van boven aflieten. Dat zijn de wateren van de Jordaan, want het is wat jarat, wat afdaalt van boven naar beneden. Maar het zal afgesneden worden en zij zullen op een hoop blijven staan. Dat wil zeggen, de wateren zullen verzameld worden en blijven. Zullen tegengehouden worden, zo'n soort stuw meer komen, zal ik maar zeggen, zonder dat er een stuw is. Ja, er is natuurlijk wel een stuw, maar die behoort tot de onzienlijke wereld. Die zag men dus niet. En wat men zag was dat de wateren waren afgesneden, een muur van water. Maar daarvoor stond een andere macht, zal ik maar zeggen, die de wateren tegenhield. En we zeggen, dat is een wonder. En dan zeg ik, ja, dat is wel zo, maar vergis u niet. De Bijbel leert ons dat als die macht er niet was, zou de hele aarde onder water staan. Want er is al zo'n macht die de wateren tegenhoudt, sinds Genesis 1 vers 4, 5 of daar in de buurt. Er zijn uitspansel die de wateren, uitdrukt, naar buiten uitdrukt, omdat er ruimte zou komen, ook vervolgens voor het droge land en waarin wij wonen. En God noemde de uitspansel hemel, dus de lucht die wij inademen maakt daar deel van uit. God zelf drukt de wateren naar beneden. We in Nederland hebben de moeite om de wateren ook inderdaad buiten onze grenzen te houden, zal ik maar zeggen. Maar inderdaad, God drukt de wateren weg. Want als die kracht van God daarboven niet zou zijn, zou dat water zo zonder meer omhoog komen en bij gelegenheid gebeurde dat ook. Ik heb het over de Bijbelse geschiedenis, niet over de vaderlandse. He? Bent u er nog? Kunt u het nog volgen? Goed. Goed, nou, die wateren, daarvan staat dus, ze zouden afgesneden worden, zouden op een hoop blijven staan. En dan staat er, vers 14, en het geschiedde toen het volk vertrok uit zijn tenten om over de Jordaan te gaan. Zo droegen de priesters de ark des verbonds voor het aangezicht des volks, die ging dus vooruit. En als zij die de ark droegen tot aan de Jordaan gekomen waren en de voeten der priesteren dragende de ark ingedoopt waren in het uiterste van het water. De Jordaan nu was vol al de dagen des oogstes aan alle oevers. Zo stonden de wateren die van boven afkwamen. Zij rezen op één hoop. De wateren werden gewoon opgestapeld. Waar laat je al dat water als het niet door mag vloeien? Oh, je stapelt het op. Ja, dat kan niet. Dat kan wel. Je kunt het laten bevriezen en dan kun je het ook opstapelen. Ik bedoel, waarom zou dat nou niet kunnen? En dat gebeurt. God doet het. Zij rezen op een hoop. Zeer verre van de stad Adam af. De wateren bleven staan vanaf Adam. Dat is eigenaardig, hè, die we nu noemen van Adam. Adam is immers die eerste mens die deze wereld tot God zou terugbrengen, die niet kon. Die zich zou moeten houden aan het woord van God en die het niet kon. Toch, die Adam is dat. Hè? En vanaf Adam bleven de wateren staan. Wij weten niet waar die plaats lag. Sommige kaarten wordt hier ingevuld, want men zegt er moet ergens daar gelegen hebben, want het staat in Jozua 3. Maar daar moet je niet te veel van aantrekken. Het gaat om de typologie natuurlijk. Hè? Dat verband gelegd wordt met de tekortkomingen van de mens. Maar die mens wordt gered omdat God zelf die wateren verzamelt, wateren tegenhoudt, opdat de mens, Adam en vervolgens Jozua, die een beeld is van de laatste Adam, namelijk Jezus, daardoor zou kunnen gaan en opdat het volk van God daardoor zou kunnen gaan. Nou goed, daar ga ik niet verder op in. Daar staat er dus, even kijken, einde van vers 16, daar staat, toen trok het volk over tegenover Jericho. Want de weg van Sittim liep door Jordaan naar Gilgal en als men die weg voortzette kwam men terecht in Jericho, zoals ook blijkt uit de volgende hoofdstukken. Nou, ook over Jericho hebben we het een andere keer wel weer eens. En er staat er dus, maar de priesters die de ark des verbonds des Heren droegen, stonden stevast, plaatsvast betekent dat, want de stee is een plek. Ze bleven vaststaan, ze zakten niet weg, ze schoven niet weg, ze werden niet weggespoeld. Het zand spoelde niet onder hun voeten weg, omdat er toch nog wat water doorkwam. Nee, de grond was hard. Ze stonden stevast, betekent dat, op het droge in het midden van de Jordaan. En gans Israël ging over op het droge. Maar het werd droog omdat de ark erin ging. En daarna ging Israël daar langs, gans Israël ging over op het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. En terwijl dat dus plaatsvindt, volgt nu hoofdstuk 4, terwijl die priesters met de ark daar op de bodem van de Jordaan staan en het volk dat land daar langs trekt, volgt nu hoofdstuk 4, waar een toelichting gegeven wordt erop en waar gesproken wordt over het verzamelen van uiteindelijk dan 24 stenen, waarbij 12 naar de andere oever gebracht werden en daar werden opgericht en er bleven er ook 12 die werden opgericht op de bodem van de zee. En de vraag is, wat zijn nu deze stenen? Wel, wat stenen altijd zijn. Wat zijn nu deze stenen? Vers 6 of vers 21. Wat zijn nu deze stenen? Wel, het is altijd hetzelfde. Stenen zijn altijd een beeld van de opgewekte Christus. Van verlossing, van wedergeboorte, meneer Nicodemus. Er verandert niks aan. Dat is de hele Bijbel door, dat is hier ook zo. Alleen hier wordt het natuurlijk speciaal in verband gebracht met deze gebeurtenissen. Deze stenen worden in verband gebracht met deze gebeurtenissen. Maar in het algemeen staat er, wat zijn nu deze stenen? Wel, omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest, niet voor het volk, maar voor de ark des verbonds des Heren, als zij toog door de Jordaan. Toen werden de wateren van de Jordaan afgesneden. Zo zullen deze stenen de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn tot in eeuwigheid. En dan ga ik toch maar even door, volledigheidshalve. Het zou zijn ter gedachtenis. Deze stenen zijn ter gedachtenis. En dan wordt er elders in de Bijbel gesproken over stenen voor brood. Of stenen veranderen in brood. En wij hebben brood ter gedachtenis. Niet meer de stenen, maar wel de broden. Eigenaardig, hè? Toch gaat het om hetzelfde. Ze zijn namelijk ter gedachtenis aan hem die verlossing tot stand gebracht heeft. Daar gaat het om. Waar moeten wij aan herinnerd worden? Wel, wij hoeven niet herinnerd te worden aan het falen van de oude mens. Daar hoeven we ook niet voor te prediken. Daarvoor hoeven we slechts voor de spiegel te gaan staan. Bij wijze van spreken dan natuurlijk. Maar dat is niet nodig. Daar hoef je niet over te spreken. Dat de mens faalt, dat is een duidelijke zaak. Waar wij daarom aan herinnerd moeten worden, is namelijk aan de dood en opstanding van Christus, die niet gefaald heeft, maar overwinning op de dood en op de wateren van de dood tot stand gebracht heeft. Daarbij moeten wij dagelijks eigenlijk bepaald worden. Wij vergeten dat zo gemakkelijk. Wanneer we op onszelf zien, wanneer we op elkaar zien, wanneer we zien op de wereld, op de omstandigheden, op het milieu, whatever that may be, hè. Maar als we daarop zien, dan zinkt ons de moed in de schoenen. Dan zeggen wij moeten, maar wij kunnen niet. En daarom, de Bijbelse prediking is niet de prediking van dat men iets moet wat men niet kan. Maar de Bijbelse prediking is dat men iets kan, omdat God zelf het in Christus tot stand gebracht heeft. Wel, wij kunnen ons niet met God verzoenen, maar God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En daaraan dienen wij te denken. En alle dingen die de Bijbel geeft ter gedachtenis aan wie dan ook, zijn altijd dingen die spreken over verlossing die niet tot stand zal komen, maar over verlossing die tot stand gebracht is. Dat is heel erg genadig, want soms zit het wat ingewikkeld in elkaar. Ik bedoel dit. Als Israël in de loop der tijd het paaslam at, het paasgaan vierde, ik haal het maar aan, want hier in hoofdstuk 5 wordt ook over het paasgaan gesproken. Wel, als Israël het paasgaan vierde, zeggen wij dat paaslam is een uitbeelding van het offer wat de Heer Jezus Christus zou brengen, later. En wat ik net zei is, dat al die dingen die ter gedachtenis zijn, zijn ter gedachtenis aan iets wat in het verleden al heeft plaatsgevonden. En zo is het ook. Want als we zeggen dat het paaslam een uitbeelding is, of een voorafschaduwing is van Christus, is dat tot op zekere hoogte juist. Maar wanneer ik het beter uitleg, moet ik zeggen dat al die paaslammeren die geslacht en gegeten werden in de loop van de geschiedenis, wel, die paaslammeren, die waren een herinnering aan het eerste paaslam dat geslacht werd bij de uittocht uit Egypte op de avond van de 14e Nisan. Dus elke keer het eten van de paaslam was een herinnering aan wat in het verleden gebeurd was. Daarna kun je zeggen dat het allereerste paaslam wat geslacht werd, dat dat vooruitgreep op iets wat pas in de toekomst zou komen. Dat is waar. Dus strikt genomen is zo dat die paaslammeren die gegeten werden op de avond van de 14e Nisan in Egypte, de vooravond van de uittocht, die lammeren zijn een afschaduwing van wat in de toekomst zou gebeuren. Maar al die andere paaslammeren zijn herinnering aan de verlossing die God in het verleden al tot stand gebracht had. En zo is het met deze stenen dus ook. Zij stonden daar natuurlijk als een voorafschaduwing van de opstanding van Christus. Jawel, dat is ook zo. Maar het is zo omdat ze in de eerste plaats juist een herinnering waren aan een verlossing die God al tot stand gebracht had. En dat is van belang, opdat men niet zou uitzien naar iets wat puur in de toekomst zou liggen, maar opdat men zich tegelijkertijd daarbij zou realiseren dat verlossing al tot stand gebracht werd in het verleden. En dat geeft ons de basis om uit te zien naar iets wat in de toekomst zal gebeuren.
Ja? Dit
Nou, in zekere zin wel, maar ik kom er nog wel op terug. Waarom dat twee keer is, hè? Maar het principe blijft, ze zijn een herinnering aan het verleden, maar dat verleden is juist de basis voor wat in de toekomst tot stand zal komen. En dat is steeds zo. Wij hebben onze blik gericht op de toekomst, niet in het vage, maar met vertrouwen op de geschiedenis, met vertrouwen op dat wat gebeurd is. Voor ons is dat al heel gemakkelijk, omdat wij natuurlijk in de eerste plaats terugzien op de dood en opstanding van Christus. Dat is immers al historie inmiddels en wij zien dan ook met vertrouwen uit naar de toekomst waarin de opgewekte Christus ten andere malen zal verschijnen voor degenen die hem verwachten tot zaligheid. He, om het maar aan te halen uit Hebreeën 12. We zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, maar wij vertrouwen op de gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden. En we zeggen, zo groot is die God van Israël, zo groot is onze God. En hij zal dus ook in de toekomst doen wat hij in het verleden al gedaan heeft. En als God de Israël bevrijdt uit Egypte, dan wordt die geschiedenis van de verlossing uit Egypte later aangehaald. En er wordt gezegd, wel zoals God je verlost heeft uit Egypte in het verleden, zo zal hij je verlossen in de toekomst. En zoals je in het verleden getrokken bent uit Egypte, zo zal Israël in de toekomst getrokken worden uit alle volkeren. En in de dagen van de woestijn, om maar een voorbeeld te geven, in de dagen van Israël in de woestijn, kon men terugzien op het verleden, namelijk dat God Israël bevrijd had uit Egypte en het water van de Schelfzee had doen wijken, zodat als men vervolgens komt voor de wateren van de Jordaan, er niks nieuws onder de zon is, men weet wat er gaat gebeuren, die wateren wijken gewoon. Ja, daar kijkt u misschien raar van op. Maar een hoofdstuk eerder, of twee hoofdstukken eerder, nee, één hoofdstuk eerder zelfs, wordt melding gemaakt nog van Rachab, die in de Bijbel altijd genoemd wordt Rachab de hoer. En die ontving de verspieders, ja, wat die daar precies moesten, heb ik nog nooit helemaal begrepen. Maar in ieder geval, ze ontving die verspieders. En ze zei, die God van Israël, van het volk wat daar aankomt, hè, die God van Israël heeft eerst Israël uitgeleid uit Egypte, door de water van de Schelfzee. Hij heeft hen in leven gehouden in de woestijn, dat kan normaal ook niet. Wel, die God van Israël, en dus Israël zelf, zal niet tegen kunnen gehouden worden door de muren van Jericho. Dus het was heel verstandig te zeggen, wat in het verleden gebeurde, zal zich zeker herhalen. En daarom kies ik voor de God van Israël. En zo doen wij dat ook. Die God die Israël verlost heeft in het verleden, die zal ook ons verlossen. En hij heeft bewezen dat te kunnen doen. En bovendien heeft hij gezegd dat te zullen doen. En heeft met zoveel gelegenheden gedemonstreerd dat hij leven voortbrengt uit de dood. En dat geeft ons het vertrouwen om ook voor ons leven onze verwachting te stellen op hem. Die leven voortbrengt uit de dood. Zelfs uit de dood van ons eigen aardse bestaan hier. Nou, dat is zo ongeveer de gedachte. En dat is de betekenis van die stenen. Ze werden verplaatst. Ze werden uitdrukkelijk verzameld. Ze werden verzameld als het ware uit de dood. Het waren stenen die vermoedelijk jarenlang gevormd waren, laat ik het maar zo maar zeggen, gevormd waren door de wateren van de Jordaan. U weet hoe het is met stenen die je uit het stromende water haalt. Die zijn over het algemeen nogal rond, ze zijn gevormd. Hè, de hoeken zijn eraf en de meest ideale vorm is die van een puur ronde kogel, die zonder meer de uitbeelding is van de eeuwigheid overigens. Maar die geslepen, afgeronde stenen werden gehaald uit de bodem van de Jordaan. Ze hadden daar gelegen onder de dood, ze hadden daar gelegen onder de toorn God, zou je kunnen zeggen. Onder de toorn van het woord van God en de wet. Ze hadden gelegen onder het vuur dat uit de mond Gods uitging. Dat is zijn woord gewoon hoor, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Maar die gevormde stenen, die geoordeelde stenen, werden daar uitdrukkelijk verzameld. Er waren ook mensen voor aangesteld om dat te doen. En die stenen werden verzameld en werden verrold. Je kon ze goed rollen ook als ze uit de rivier komen hoor. Ze werden gerold, gewenteld op de oever en ze werden daar opgestapeld als een opgericht teken. Dan kun je zeggen, dat is een heidens beeld en dat is ook zo. Want het is een beeld wat onder alle volkeren gekend wordt. Dat is een beeld van de opstanding uit de dood. En zo is het. En wat zijn nu deze stenen? Een beeld van leven uit de dood. En zoals de wateren breken bij de geboorte van de mens, zo breken de wateren bij de wedergeboorte van de mens. En wat je onder die wateren verstaat, mag je nou zelf uitzoeken. Dat maakt niks uit. Het gaat om het principe ervan, hè. Je kunt zeggen dat deze oude wereld die door het woord van God tot stand gekomen is, dat die moet wijken. U kunt ook zeggen dat het woord van God zelf in zekere zin wijkt en plaats maakt voor het nieuwe leven. Want hoewel dat water dan oordeel brengt, verzamelt het zich en wordt het belemmerd in zijn loop. God houdt het tegen en het geeft de weg vrij en elk die in geloof in dat woord tot hem komt. Zeg genadig, ik moet hierbij denken aan bijvoorbeeld die blindgeborene uit Johannes 9... Hij was blind, hij moest ook en hij kon niet, zal ik maar zeggen, hè? Te moeten en niet te kunnen. Hij kon namelijk helemaal niet zien, hij begreep er ook niks van. Hè? Maar hij kwam tot de Heer Jezus en die genas hem. En eigenlijk moet ik zeggen, nee, zo was het niet. Hij genas hem niet. Hij streek speeksel op de ogen van deze blindgeborene. En hij zei toen tegen hem, ga heen naar het badwater Siloam en was u daar. Hij zal wel gezegd hebben, dat kan ik. Nee, hij zou gedacht kunnen hebben. Van, dat kan ik niet, ik moet wel, maar ik kan niet, want ik ben blind. Is er iemand die toevallig die kant op moet, zodat ik kan meerijden of zo? Maar weet je wel, dat soort dingen. Kun je zeggen, ja, dat kan toch niet? En wij zouden kunnen zeggen, de Heer kan die man toch ook ter plekke wel genezen? Waarom doet hij dat zo moeilijk? En het antwoord daarop is eenvoudig dit. Dat hij moest naar Siloam, want Siloam betekent, staat erbij, hè, samengestroomd. Daar waren wateren samengestroomd in een stuwmeer. Het is daarom een uitbeelding van het woord van God. En van de wet Gods. En hij was blind. Wel zoals elke Israëliet blind is en een bedekking op het aangezicht ligt bij het lezen van de wet. Dat staat in 2 Korinthe 3. Hè? En hij was dus blind. Maar hij had eerst een ontmoeting met de Heer. En daarna kwam hij terecht in toch dat samengestroomde water in Siloam. En hij waste zich daar. En de schellen vielen hem van de ogen. Hij kon zien. Ja, het kon niet, zeggen wij. Maar bij de Heer was het mogelijk. De samengestroomde wateren gaven hem het licht in de ogen weer. Precies hetzelfde beeld is dat. Het is trouwens ook hetzelfde beeld als dat van het samengestroomde water in Bethesda. Dat is een ander badwater, maar je vindt hetzelfde verhaal. Bethesda hebben de 5 zalen, 5, dat is de helft van de wet, 1 aspect van de wet, niet 10, maar 5. En u weet dat de wet zelfs bestaat uit 5 boeken. Het zijn 5 boeken van Mozes, niet 10, 5. Het gaat om 1 aspect van de wet. De wet zegt namelijk niet alleen dat een zondaar moet sterven, maar de wet leert wel degelijk ook wat er daarna met die zondaar zou moeten gebeuren. De wet veroordeelt niet alleen tot de dood, maar de wet leert ook dat er na het leven, of na de dood, nieuw leven is. Dat er leven is uit de dood. En de wet leert niet alleen dat een offerdier gedood moet worden, maar de wet leert ook dat datzelfde offerdier als onderdeel van een onzienlijke wereld opstijgt tot God en tot de hemel zelf als een riekende reuk der Heren. Wij zien dat niet meer en we redeneren het weg. Maar die kant van de wet is er ook. En zo was het met Bethesda, hebben de 5 zalen. Men kon gereinigd worden, men kon genezen worden door het water. Dat wil zeggen, niet wanneer het water stilstond. Want dan is het een beeld van de dood die gebracht wordt door het oude verbond, door de wet zelf. Maar door de wet als wet. Maar wanneer het water in beroering kwam, doordat een engel des Heren kwam om het water tot leven te brengen. En men werd er dan ingeworpen, dan zou men inderdaad leven ontvangen. Ik ga er maar niet op de verdere details in. Maar het principe is weer dat die verzamelde wateren de oorzaak zijn juist van nieuw leven. Terwijl wij geneigd zijn te denken, het brengt ons de dood en we gaan erin onder. Wat ziet er angstwekkend uit, maar niettemin geeft het ons leven. Dat is wat het woord van God doet. Wij moeten en wij kunnen gehoor geven aan dat woord van God. Opdat wij door geloof in dat woord van God behouden zouden worden. En gereinigd zouden worden. Wat deze priesters moesten doen en wat het volk moest doen. Was in geloof de afdalen in de Jordaan. Zich overgeven aan de wateren van de Jordaan. In het vertrouwen dat het hen leven zou geven. Want het gaf hen leven. En dat is wat een mens vandaag aan de dag geacht wordt te doen, en wat een Israëliet geacht wordt te doen, zich over te geven aan dat wat jarat, dat wat van bovenaf tot de mens komt. Dat water wat van boven naar beneden stroomt, dat stroomt na de dood. En als men met de stroom meedrijft, zal ik maar zeggen, kom je terecht in de dode zee. Dieper kun je niet zinken eigenlijk, hè? Ja, 300 meter beneden de zeespiegel. Ja, men zegt in de dode zee blijf je drijven. Ja, ja. Goed. Dat is een beeld van opstanding daaruit. Maar het principe blijft dat die water gaat voeren naar de dood. En het woord van God brengt ook de dood. En ik hoop dat u langzaamaan toch ook hier gemerkt hebt dat als we ons bezighouden met dat woord van God, dat het toch steeds erop wijst dat die mens voor niks anders bestemd is dan voor de dood, opdat hij daarna opnieuw gestalte zal krijgen. En zo was het met Israël. Het kreeg opnieuw gestalte doordat het zich overgaf aan de Jordaan. En dat wat van God afstroomde naar beneden, dat wat afdaalt naar beneden. Maar juist door de afdalende Jordaan heen klom men op, omhoog dus, hè, op de andere oever, waarna die stenen werden opgericht als een gedenkteken daarvan. Wat zijn toch deze stenen? Wat zijn nu deze stenen? Wel, ze zijn ter gedachtenis aan de opstanding van Christus. Ze zijn ter gedachtenis aan dat de ark des verbonds, de ark des Heeren, uw Gods, deze wateren passeerde en daarmee ook redding bracht aan allen die met de ark mee wandelden naar de andere oever. Dat is het hele verhaal. En te moeten en niet te kunnen, wel, kan wel degelijk. Er is iemand ons voorgegaan. De hele Hebreeënbrief leert ons eigenlijk niet anders dan dat een mens, zoals wij, ja, daar krijgen we altijd theologische discussies over en beschuldigingen van dwaalleren, maar een mens zoals wij inderdaad de dood heeft overwonnen en is gezeten aan de rechterhand Gods. En de vraag die ons dan bezighoudt is, hoe is dat gebeurd? Hoe kon dat gebeuren? En het antwoord is dan, de hele brief lang, door geloof. Hij heeft geloofd, hij heeft zich overgegeven aan het woord van God. Hij was het woord van God, maar dat is een ander verhaal. Maar hij heeft zich overgegeven aan het woord van God en hij heeft de dood overwonnen. Zie? En hij is gezeten aan de rechterhand Gods en het kan dus. Een mens kan dus uit de dood opstaan, de dood overwinnen en een positie verkrijgen aan de rechterhand Gods. Maar niet door werken, maar door geloof. En dat is het hele verhaal. Te moeten en niet te kunnen slaat op het werken van de mens. Als hij moet werken, wel, dan blijkt dat hij dat niet kan. En als de wet zegt, doe dit en gij zult leven, dan zou een eerlijk mens met enige zelfkennis moeten zeggen, heren, dat kunnen wij niet. Dat is een eerlijkheid. Nou, en de wet voorziet ook daarin, want de wet voorziet in een lam ten brandoffer. De wet voorziet erin dat de mens niet zelf die wet kan volbrengen, maar de wet voorziet erin dat iemand anders die wet volbrengt. De wet voorziet in het principe van plaatsvervanging, waarbij bijvoorbeeld, om bijvoorbeeld te noemen, het offerdier de plaats van de mens inneemt. En zo is het met ons. Er is iemand die onze plaats heeft ingenomen ooit, die onze plaats innam, ook aan het kruis van Golgotha, maar die onze plaats nog steeds inneemt aan de rechterhand Gods. Degene die in onze plaats staat, deed dat niet alleen in het verleden, maar doet dat nog en zal dat ook altijd doen als onze grote hoge priester. En ook de hoge priester nam de plaats in van het volk. Hij ging namens het volk in het heilige der heiligen, tot achter het voorhangsel, in het binnenste heiligdom, tot aan de troon der genade, tot aan de ark des verbonds met het verzoendeksel dus. Hè. Hij ging erin namens het volk. Dat betekent dat het volk daar ook in kon gaan. En wij hebben een Heer die ons is voorgegaan de hemel in. Dat betekent dat wij ook in kunnen gaan. Wel niet door werken, maar door geloof. In vertrouwen in het woord van God. Het woord van God wat een einde maakt, gelukkig een einde maakt aan dit oude aardse bestaan. Want wij vinden dat geen prettige boodschap, maar het is het wel. Want wij moeten daar vanaf namelijk. Want dat is waar de Heer voor zorgt. En het water heeft ook een reinigende werking. Het verdrijft onreinheid, maar aan de andere kant geeft het nieuw leven. Men moet eruit geboren worden. Ik moet daarbij denken natuurlijk aan het andere voorwerp in de tabernakel, namelijk het koperen wasvat. Dat is weer net zoiets. Het koperen wasvat dat bestond uit twee delen, net als de Ark des Verbonds. Met een voet, stond op de grond, een voet, stond ook waarschijnlijk water in die voet. Hoewel we dat niet zeker weten, maar dat veronderstellen wij. Maar daarbovenop, op die voet, was de watervoorraad zelf. Dat kwam van boven en het liep daaruit in de voet. En in ieder geval liep uit die bovenste kant liep het naar beneden. En dan heb je het hele verhaal weer. Je hebt de onderkant van het verhaal, dat spreekt over de menswording van Christus. En zijn positie hier op aarde. Maar aan de andere kant vinden we de grote watervoorraad aan de bovenkant. Dat spreekt over het woord van God wat van boven neerdaalt en wat ons reinigt. Het is precies dezelfde gedachte feitelijk. En over het verschil tussen de Ark des Verbonds en het koperen wasvat zullen we het nou maar niet hebben. Maar de grondgedachte is hetzelfde. Hij die God is, de onveranderlijke, werd mens. En hij verwijderde de onreinheid van de oude schepping en die bracht reiniging tot stand. Je zou dan ook kunnen zeggen dat het volk Israël hier verlost werd of gereinigd werd door de wateren van de Jordaan heen. Je zou ook kunnen zeggen het werd gedoopt in de wateren van de Jordaan. Het bevond zich op de plaats waar zich voorheen het water bevond. En u weet, als je afdaalt in het water, dan moet het water plaats maken voor jou. Maar waar jij bent kan het water niet zijn. En hier was het Israël, ging in het water. En waar Israël was, kon het water niet zijn. Het is dus een volmaakt beeld ook van de doop. Vandaar dat ook dat er op diezelfde plek later ook gedoopt werd. Maar men ging door het water heen. Men rolde. Men wentelde. Als het ware door het water heen. En de wateren braken. En men kwam behouden op de andere oever. Men werd wedergeboren. Dat is de tweede maal. Wel, er zit nog veel meer aan vast natuurlijk, want we zien dan dat die tekenen worden opgericht op de bodem van de Jordaan en ook aan de andere oever. Er is dus sprake van tweemaal zo'n gedenkteken van 12 stenen. Van de week heeft broeder Wim al een mooie tekening op het bord gemaakt van die twee horizontale lijnen. Dat is heel wat makkelijker trouwens, denk ik, dan die drie cirkels, hè? Zo is dat. Dus we trekken in dit geval maar gewoon twee horizontale lijnen. En dan blijkt het dat bij opstanding sprake is van tweemaal het passeren van de grens. Is tweemaal sprake van opstanding uit de dood. Immers, er is sprake van de onzienlijke dingen, de goddelijke dingen. Er is sprake van de zienlijke dingen, dingen waar de mens mee te maken heeft hier op aarde. En dan is er sprake van het dodenrijk, waar de mens immers, de natuurlijke mens althans, naartoe gaat. En opstanding uit de dood kan dus toegepast worden op een mens die uit de dood weer opstaat en dus weer hier op aarde is. Maar het kan ook toegepast worden op het principe dat een mens die hier op aarde is, maar dood is door de misdaad en de zonde, opgewekt wordt en een plaats krijgt in de hemel aan Gods rechterhand. Want dood is immers scheiding, betekent niks anders dan dat, scheiding. En dan zegt men nou niet stoffelijk of lichamelijk of geestelijke dood. Dat zijn dingen, dat zijn woorden die net zoveel verwarring brengen, heb ik gemerkt, dan dat ze wat oplossen. Je moet het gewoon weglaten. Je moet gewoon zeggen, het is scheiding. Dood is scheiding. En leven is dus gemeenschap. Dat is een mooi woord. We zeggen ook wel communicatie. Dat is wat moderner, hè. Maar het leven is gemeenschap. En opstanding uit de dood wil zeggen dat degenen die van ons gescheiden waren, weer tot ons komen. Ze worden uit de dood opgewekt en zijn weer op aarde. Dat is een heel eenvoudig principe. Maar opstanding uit de dood kan ook zijn dat de mens die dood is door de misdaad en de zonde wordt opgewekt en gebracht wordt in gemeenschap met God. Dat is ook opstanding. En zo is er dan twee keer sprake van opstanding. Het moet duidelijk zijn dat die beide dingen eigenlijk bij elkaar horen en dat het ene logische consequentie is van het andere. De gedachte is dat iemand die gestorven is, zal opstaan, niet alleen opdat hij op de aarde zou zijn, een aardse positie zou innemen, maar bovendien dat hij zou innemen een positie aan de rechterhand Gods in de hemel. En dan is eigenlijk tweemaal sprake van opstanding. Ik weet, nou maken we het wat moeilijk, maar je moet hem ooit een keer met die gedachte kennis maken natuurlijk. De apostel Paulus spreekt in Filippenzen, ja, weer Filippenzen. Ze spreekt daar letterlijk over de uitopstanding uit de doden. Ik ga de term maar niet helemaal uitleggen, maar het betekent dat dit heeft over een opstanding van hen die al opgestaan waren. Daar komt het op neer. Er is twee keer sprake dus van opstanding. En dat principe wordt hier uiteengezet in de geschiedenis van Israël, die eenmaal verlost wordt uit Egypte en gaat door de wateren van de Schelfzee, maar dat dan een weg doorwandelt door de woestijn om vervolgens weer een keer de wateren te passeren om pas daarna het beloofde land in te gaan. En men zou kunnen zeggen dat Egypte in dat verband een beeld is van het dodenrijk waaruit men verlost wordt, waaruit men wedergeboren wordt. En dan hebben we de woestijn, dat is dan de positie waarin men na de dood verkeert, nadat men tot geloof is gekomen. De positie in de woestijn, laat ik het eenvoudiger zeggen, de positie in de woestijn van Israël, komt overeen met onze positie als gelovigen nu. Wij hebben de dood al overwonnen, wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. Wij hebben in geloof de wateren van de Schelfzee gepasseerd, zal ik maar zeggen, maar we zijn nu in de woestijn. Hier op aarde zijn we namelijk, en het is voor ons een woestijn omdat het ons geen leven biedt. Het biedt ons geen water. Dat is het onderwerp voor vanavond, denk ik, ongeveer, of voor morgenochtend. Dat zien we nog wel, dat komt nog wel, hè. Dan zijn we in de woestijn, er is geen water, en u weet waar het water dan vandaan komt. Maar goed, daar gaat het nou niet om, hè. Maar in ieder geval, men is dan in de woestijn, want de positie van de gelovigen hier op aarde is er niet een waarin hij thuis hoort. Wij verwachten hier geen blijvende stad. Deze wereld, we kunnen ons er soms prettig in voelen, soms ook niet, maar het is in ieder geval niet die wereld waarin wij blijven. We zijn onderweg naar wat anders. En hoewel wij met Christus zijn opgestaan en dus deel hebben aan zijn opstanding, verwachten wij tegelijkertijd ook in de toekomst met hem opgewekt te zullen worden. Hoewel het in het verleden gebeurd is, zal het ook alsnog in de toekomst gebeuren. En ik kan het nog anders zeggen, omdat het in het verleden gebeurd is, zal het ook in de toekomst gebeuren. Maar zelfs wanneer we voor de toekomst alsnog een verwachting hebben van opstanding, dan kun je dat nog tweeledig zien. Want je kunt dan natuurlijk in de eerste plaats denken aan de lichamelijke opstanding van de gelovigen. En dat zal ongetwijfeld ook plaatsvinden. Maar er is nog een andere zaak. Namelijk, degene die tot aanvaarding komt van de Heer Jezus Christus. Degene die ingaat op de uitnodiging in een evangelisatie samenkomt. Ben ik duidelijk genoeg, hè? Degene die tot aanvaarding komt van het offer van de Heer Jezus en daardoor eeuwig leven ontvangt. Die heeft daarmee niet zijn einddoel bereikt, hoewel sommigen dat denken. Maar die heeft daardoor net zijn eerste schreden gezet op de weg naar het einddoel. Dat is een goed begin natuurlijk. Maar niettemin is het een begin. Men heeft namelijk dan voor zich de woestijn. En men is onderweg naar Canaan. En er zijn er sommigen die zich dat realiseren. Zeggen, wij zijn wedergeboren, goed, maar we zijn er nog niet. Want wij moeten nog verlost worden van dit lichaam. En ook dat is waar. Maar toen Israël in de woestijn dorst had, kon je natuurlijk nooit tegen Israël zeggen, wacht maar, als je straks in het land bent, is er water genoeg. Want daar vloeit bijvoorbeeld de Jordaan of zo, weet je wel, daar heb je water genoeg. Dat kon je niet zeggen, want ze hadden ze konden niet 40 jaar zonder water in die woestijn. Hè? Zie. En het punt is dat de Heer hem weliswaar beloofd had te brengen in een land van melk en honing en van nog een heleboel andere dingen meer. Van tarwe en gerst en van wijnstokken en van vijgenbomen en van granaatappelen en olijfbomen en wilde honing. Goed, dat land was dat. En daar was men onderweg naartoe, maar in de woestijn heb je daar niet zoveel aan. En zo is het met ons ook. We kunnen zeggen, we worden in de toekomst opgewekt, maar we zijn nu toch nog hier en nu. En het punt is nu, en dat is wel het moeilijkste om te verstaan, dat is namelijk dat wij onderweg zijn naar dat land overvloeiend van melk en honing. In ons geval is dat de hemel. Maar niettemin leven wij nu al uit de zegeningen die we pas in de toekomst zullen krijgen. Het is een beetje moeilijk om dat in de onvoltooid verleden toekomende tijd of zoiets aanvoegende wijs, weet je veel, om dat uit te leggen. Maar zo is het wel. Israël moest leven uit de zegeningen die voor de toekomst bestemd waren. De Heer had beloofd in de toekomst dat hij hen regen geven zou op de bestemde tijd. Als de oogst regen nodig had, zou het ook regen krijgen. Wel 2 maal per jaar. Dat is nooit weg natuurlijk, hè. Wij zouden ervoor tekenen, 2 maal regen per jaar, dat is niet zo gek. Maar goed, maar alles op zijn tijd. Het land zou zijn vrucht opbrengen. Nou ja, 6 jaren lang en 7e jaar niet, maar het hoefde dan ook niet. Dat weet u waarschijnlijk allemaal wel, hè. De Heer heeft gezegd dat hij dat allemaal zal regelen. En hij zou hen verlossing geven van hun vijanden enzovoorts. Maar in de 40 jaar onderweg naar dat land zou men leven uit diezelfde zegeningen. Ze zouden wel in de praktijk niet helemaal gelijk zijn, want de woestijn zou niet tarwe en gerst en vijgenbomen en olijfbomen en hoe het allemaal heet voortbrengen. Maar de woestijn zou hen toch leven bieden op een of andere wijze. God zou hen ook in die woestijn leven geven. En ook dat is al niks bijzonders, want de profetieën zeggen dat het land overvloeiende van melk en honing ooit een woestijn zou worden. En dat is het vandaag. En het zou alsnog in de toekomst bloeien als een roos. Hè? Dus dat God leven geeft uit een woestijn, dat is ook al niks bijzonders. Het is gewoon een beeld van de opstandingskracht van Christus. Kortom, Israël moest in de woestijn leven uit de zegeningen die het pas later zou ontvangen. Kortom, het zou leven uit het voorschot op de toekomende erfenis. Dat staat niet in Numeri of zo, hè, maar het staat in Efeze. Maar dat is het wel. We hebben een onderpand ontvangen van de toekomende erfenis. We hebben de geest ontvangen als een voorschot op de geest die wij zullen ontvangen. We hebben leven ontvangen als voorschot op het leven wat we zullen ontvangen. En we zullen in de toekomst een erfenis ontvangen, maar we hebben nu al een voorschot op die erfenis. Of anders zegt, als in de toekomst daar die volle oogst zal zijn, is het toch zo dat we nu leven uit de eerstelingen daarvan. En als in de toekomst Canaan, tarwe en gerst zal voortbrengen, wel vandaag aan de dag brengt de woestijn manna voort. Ja, hoe? Dat doet er niet toe. Ik weet trouwens ook niet hoe het kan dat een land tarwe en gerst voortbrengt. Daar snap ik niks van. Je gooit er wat in en er komt veel meer uit dan je erin gooide. He? Dat is toch sowieso onbegrijpelijk. Maar ook dat is een beeld van de opstandingskracht van Christus. Maar ook in de woestijn werkt dat. Men leeft vanuit de toekomst. Men leeft niet vanuit het verleden, maar vanuit de toekomst. Omdat wij weten waarheen wij onderweg zijn. Het grote verschil tussen de gelovigen en de ongelovigen is, of zou moeten zijn in de praktijk, dat een ongelovige leeft vanuit het verleden. Hij moet zich ook bewust worden van waar hij vandaan komt, wat zijn oorsprong is, wat zijn roots, om het in het Engels te zeggen, zijn. Hè, moet weten waar zijn verleden ligt. En wij moesten op school leren over de vaderlandse geschiedenis, die hoofdzakelijk bestond, als ik me goed herinner, uit de 80-jarige oorlog. Ongeveer, hè. Maar in ieder geval, wij moesten dat leren. We moesten toch weten wie we geworden zijn. En nou weten wij dat en nou mogen we er niet meer over praten, heb ik begrepen, hè. Ja, wij moesten vroeger, dat was kort na de oorlog, moesten we allemaal die vaderlandse liedjes zingen. En als je ze nu zingt, dan kijken ze je hoogst bedenkelijk aan. Dan ben je rijp voor een gesticht, hè. Dus waar? Over Piet Hein enzovoorts. En wie Nederlands bloed in de aderen vloeit. En Bergen op Zoom. En de koning van Spanje en Duits bloed. Maar goed, daar hebben we het nou allemaal niet over. Zal wel Dutch geweest zijn. Maar hoe dan ook, dat was waar we vandaan komen. Wel, dan ben je misschien een Nederlander of iets dergelijks. Maar een gelovige leeft zo niet. Een gelovige leeft niet in de gedachte van ik kom uit Egypte. En daar liggen mijn banden, daar zit ik met een stuk elastiek aan vast. En hoe verder ik er vandaan ga, hoe harder het me terugtrekt. Wel, zo was het met Israël, maar zo moest het niet zijn. Men was onderweg naar een ander land. Of zoals een vriend en broeder van me ooit zei. Hij zegt, vroeger had ik een verleden, tegenwoordig heb ik een toekomst. Nou, dat is het. Wij zijn onderweg naar die toekomst, maar wij leven vanuit de toekomst. En dat is wat de Paulinische brieven ons leren als ze ons zeggen dat ons burgerschap of onze wandel is in de hemel. Dan zeggen we, ja, maar we zijn toch nog hier met twee benen op de grond enzovoort. Dan zeg ik, jawel, we zijn met twee benen in de woestijn. En wat voor leven biedt ons dat? Wel helemaal niks. Wat leven wat we hier ontvangen, dat is een leven wat God eigenlijk beloofd had in Canaan. Want begrijp me goed, God heeft nergens beloofd dat hij Israël in de woestijn zou begeleiden. Dat hij hen daar water zou geven uit de steenrotsen, welk is Christus. Of dat hij hen manna zou geven, het welk is het woord dat uit de hemel is nedergedaald. Heeft hij niet beloofd? Hij deed het. Want wat hij beloofd had, was voor Canaan. Maar zij die onderweg gingen naar Canaan, konden vanzelfsprekend aanspraak maken op de beloften die God in dat verband gedaan had. Ze hadden een stap gewaagd, waren met de Heer onderweg gegaan en daarom deden zij een beroep op de Heer. Zo hoort het ook en zo leven wij als gelovigen. Niet zozeer omdat de Heer beloofd heeft om hier in ons onderhoud te voorzien, maar omdat het vanzelfsprekend is dat de God die ons brengt naar dat beloofde land, en daar moet ik naar boven wijzen, hè, de God die ons brengt naar dat beloofde land zal ons ook hier met Christus alle dingen schenken. Niet zozeer omdat hij beloofd heeft, maar omdat het een vanzelfsprekende zaak is. Ja, dat is het. Ja, dat is Colossense. Ja, dat is het. En er staat uitdrukkelijk bij, zoek de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want we hebben op de aarde wel wat nodig, maar de dingen die op de aarde nodig hebben, zal hij ons van boven geven. En dat is niks bijzonders, want zo zit de hele natuur in elkaar. Alles wat hier op aarde nodig is, wordt van boven gegeven. En afgezien er nog van het feit dat alles wat op aarde nodig is niet alleen van boven gegeven wordt, maar het groeit ook naar boven. Het zaad wordt van bovenaf in de aarde geworpen, het groeit er naar boven weer uit. En de regen wordt van boven gegeven, zegt Petrus, of was het Jacobus, of Judas, weet je veel, maar ze zeggen het allemaal, geloof ik. Trouwens, Paulus zegt het ook, ja, ze zeggen het allemaal, hè. Ja, Hebreeën 6, ja. Het wordt van boven gegeven en de aarde dringt dat in en de aarde brengt vruchtwoord die naar boven groeit. En zelfs een mens die geboren wordt, wordt geworpen naar beneden, staat er letterlijk. Hij wordt nedergeworpen, het wordt van Isaac gezegd, als hij geboren wordt in Hebreeën 11. Hij wordt geworpen, wat raar woord, maar hij wordt geworpen. Maar daarna moet hij leren zich op te richten, zijn hoofd te richten omhoog. Het hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Dat is het. Maar de hele natuur doet dat. Richt zich omhoog. Nou, dat is het. En wat God ons beloofd heeft voor de toekomst, dat geeft hij ons in gepaste mate reeds nu. Wel, niet tot de uiterste maat, maar precies zoveel als hij vindt dat wij nodig hebben. En dat is waar wij uit leven. En daar gaat het om, opdat men vervolgens alsnog deel zal hebben aan wedergeboorte. Opdat men alsnog de wateren zou passeren en alsnog nieuw leven zou ontvangen. En dat wordt dan genoemd de verlossing van ons lichaam. Maar de weg van Israël in de woestijn is er een van tweemaal verlossing. Eenmaal uit Egypte naar de woestijn en eenmaal uit de woestijn naar het land. Maar daaraan vastzit dat men in de woestijn was, maar al leefde vanuit de zegeningen die men daar zou krijgen. Dat gaat dus dubbel op. Niet alleen zijn wij onderweg naar de hemel, maar wij leven ook al vanuit de hemelse zegeningen. En ik denk wel eens dat dat het moeilijkste aspect is van de, wat we dan noemen de tegenwoordige waarheid, dat wij niet alleen leren verlost te zijn uit deze wereld, ook niet leren alleen dat we onderweg zijn naar die andere, maar ook leren verstaan dat we nu al leven vanuit die zegeningen die hij voor de toekomst ons beloofd heeft. En dat is ook een grens waar men over moet. Dat is heel moeilijk vaak. Dat is ook het passeren van de wateren. Die grens is voor sommigen ook inderdaad zelfs letterlijk de doop. Men hikt daar tegenaan. Hoewel het maar een beeld is, niks bijzonders, een paar liter water enzovoorts. Er is niks bijzonders mee, maar men moet er wel doorheen. Maar men weet, men voelt ook onwillekeurig dat het een grens is waarbij men zich losmaakt van zijn eigen denken, zijn eigen voorzieningen, maar waarbij men zich overgeeft aan het woord van God. Wat ons niet alleen verlost heeft uit Egypte, wat ons niet alleen zal brengen in Canaan, maar wat ons ook onderhoudt nu en wat ons alles geeft wat we nodig hebben. En daarover zullen we het dan wel weer hebben in de volgende bijeenkomsten. We zullen de Heer danken. We willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat we ons mogen overgeven aan uw leiding. Uw leiding die ons getrokken heeft uit Egypte en die ons weliswaar gebracht heeft in de woestijn waar we ons niet thuis voelen en waar het leven ook eigenlijk niet mogelijk is, maar we danken u dat u het toch mogelijk maakt. En we danken u dat u ons alles geeft wat we nodig hebben, eten en drinken en kleding, dat u ons totaal verzorgt en ons brengt in dat land wat u ons beloofd hebt, maar we danken u dat we mogen leven reeds nu uit de zegeningen van dat land. En die zegeningen zijn dat u ons alle dingen zult schenken, zodat we niet zijn overgeleverd aan onze eigen vindingrijkheid, aan onze eigen werken, maar dat we zijn overgeleverd, simpel, aan dat woord wat leven is, dat woord wat van boven naar beneden tot ons komt, dat woord wat ons reinigt, dat woord wat ons voedt, dat woord wat ons leven geschonken heeft, dat woord ook wat ons leidt naar die geweldige toekomst. En dat woord ook waaraan wij ons ook vandaag mogen laven. We danken u, Vader, dat wij zo met uw woord mogen bezig zijn. De vele aspecten daarvan mogen leren verstaan en mogen zien dat diezelfde waarheden zich steeds herhalen op al de bladzijden van de schrift. We danken u, Vader, dat we ook zo vandaag en vanmorgen bij elkaar mochten zijn rondom deze dingen. Dat we ons mochten verblijden en rust mogen vinden in u, die ons leidt al de weg die wij gaan moeten. En we danken u voor uw leiding die we al mochten ervaren in de tijd die achter ons ligt. We danken u dat u ons tot hier geleid hebt. Maar we danken u dat u ons ook zult verder leiden naar die geweldige toekomst. En dat we ook voor de laatste maal de wateren zullen mogen passeren. En dat we daar niet tegenop hoeven te zien, maar dat we met alle vrijmoedigheid onze weg mogen gaan. Onderweg naar die geweldige toekomst die tot stand komt. Die tot de tweede maal tot stand komt als u voor de tweede keer spreekt. En wanneer u een nieuwe schepping tot stand brengt en ook zult openbaren aan ons. We danken u, Vader, voor deze morgen en we bidden u, wilt u zelf ook verder deze dag in ons midden zijn, wilt u onze gedachten bepalen tot deze geweldige geestelijke waarheden, omdat we gebouwd zouden worden in het geloof en ons vertrouwen zouden stellen op u, die onveranderlijk bent en die onze verlossing volkomen zult maken, ook in de toekomst. Amen.